Dit is het Telegraafkwartier, de dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Michiel Kooijman.
Welkom bij het Telegraafkwartier van dinsdag 23 april. Met vandaag: steeds meer Nederlanders maken zich zorgen om een dreigende oorlog. En de NPO grijpt opmerkelijk snel in bij een slecht scorende talkshow. Ik praat vandaag met verslaggever Eveline Belsma en entertainmentverslaggever Jordi Versteegde. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het jaarlijkse vrijheidsonderzoek gepubliceerd. En de resultaten zijn dit jaar nou behoorlijk opmerkelijk. Eveline Belsma, verslaggever. Ja, veel mensen zijn bang voor oorlog. Vertel.
Ja, dat is wat er uitsprong wat mij betreft. We konden het onderzoek van tevoren inzien. Ze stellen niet elk jaar dezelfde vragen, maar dit jaar wel dezelfde vraag als 2 jaar geleden. Namelijk van welke problemen wereldwijd, waar maakt u zich het meest zorgen over? 2 jaar geleden, in 2022, stond klimaatverandering nog op 1. En angst voor oorlog op 2, met 38% van de ondervraagden die dat had aangegeven. En dit jaar was dat flink gestegen naar 56. Dus de Nederlander is veel angstiger geworden voor oorlog.
Ja, en dan is natuurlijk de vraag, waar komt dat vandaan? Want ook 2 jaar geleden was die oorlog tussen Rusland en Oekraïne al gaande.
Ja, wat interessant is dat zij dat onderzoek altijd in februari doen. Dus ik had ook gevraagd van wanneer is die vragenlijst dan ingevuld? Nou, een groot deel had het voor de inval in Oekraïne ingevuld en een klein deel daarna. Nou, dat verschil was heel groot, maar de dreiging was er natuurlijk wel. Dus we hebben daar in die 38% rekening mee gehouden. Maar je ziet dus dat zelfs toen die dreiging er al was of al was uitgevoerd, zeg maar, dat het lager was dan nu. Ja, er is natuurlijk ook veel onrust in het Midden-Oosten bijgekomen. En het feit dat die oorlog in Oekraïne maar doorgaat.
Ja, dat is nog lang niet over. Dus in dat opzicht is het misschien wel niet echt een verrassing dat die stijging er is. Wat zeggen experts daarover?
Ja, ik heb met een Belgisch psycholoog gesproken. Die lesgeeft aan de Universiteit van Leuven en gespecialiseerd is in angst. En hij zegt, ja, ik vind dat helemaal niet zo gek dat mensen zich daar zorgen over maken. En ik vind het ook niet gek dat het is gestegen, want er is nogal wat aan de hand. Het zijn onzekere situaties. Je weet niet hoe dat af gaat lopen. En hij onderscheidt eigenlijk 3 soorten angst. Paniek, vrees en angst. Vrees is een beetje het vage, dat het niet echt definieerbaar is. Angst is wat bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne is. Hè. Dat is wel een oorlog aan de poorten van Europa. En paniek is als het gevaar voor je deur staat. En hij zegt, wat mensen nu voelen, dat zit tussen angst en vrees in. En hij vindt dat heel begrijpelijk.
Ja, paniek is gelukkig nog ver weg.
Ja,
dat valt in ieder geval
zijn
mee.
We er niet.
Nee, gelukkig niet. Jij hebt ook mensen gesproken die bang zijn. Wat voor invloed heeft dat op hun dagelijks leven?
Nou, ik wilde op zoek naar mensen die dus die angst voor oorlog hebben. En ik heb die mensen zelf niet in mijn omgeving, collega's ook niet. Je hebt wel communities van preppers bijvoorbeeld, maar dat leken mij niet echt de mensen die in dit onderzoek vallen, die dat antwoord hebben gegeven. Meer, het klinkt een beetje oneerbiedig voor de mensen die dat zo ervaren, maar de huistuin- en keukenangst. Mensen die bang zijn. Ik heb met één man gesproken die zelf militair is geweest en zijn vader ook. En met zijn familie heeft hij toen in Duitsland gewoond tijdens de Koude Oorlog. Ja, hij zegt, ik ben doodsbang voor de Russen. En dat is misschien een gevoel dat meer mensen die de Koude Oorlog bewust hebben meegemaakt hebben.
Een stukje trauma dat weer naar boven komt.
Ja, en wat hij ook zei is, zodra Gorbachev ten tonele verscheen, hebben wij al onze wapens verkwanseld. We hebben nu gewoon niks meer om ons te verdedigen. En ze maakt zich ook heel erg zorgen over die 2% die je moet halen. 2% van je nationale rijkdom dat je uitgeeft aan wapens. Volgens de NAVO, dat haalt Nederland niet. Daar maakt zich ook heel veel zorgen over. En hij zegt, voor mij is niet de vraag of, maar wanneer. Hij is ervan overtuigd dat Poetin andere landen in Europa gaat aanvallen. Finland, Polen, Duitsland misschien. En ik sprak met iemand die zich echt nog veel meer zorgen maakt. En die ook haar voorraadkast vol heeft gezet met blikjes, met gasflessen, een kookstelletje. En
want die mensen nemen die dreiging behoorlijk serieus dus.
Ja, zeker. Maar het is ook zo dat Rob Bauer, de Nederlandse topmilitair binnen de NAVO, ook echt een oproep heeft gedaan van bereid je voor. En die had het ook over een radio op batterijen. Die heeft zij ook gekocht. En ook daarvan zei die psycholoog van, ik vind dat niet zo gek. Dat je iets wil doen om jezelf gerust te stellen. Hij gaf een voorbeeld uit zijn eigen leven toen de energiecrisis speelde. En misschien wel de vraag was of we nog gas zouden hebben. En toen zei hij, ik heb een elektrisch kacheltje gekocht. En daarmee kon ik mezelf geruststellen. Maar, zei hij daarbij, daarmee moet de kous dan wel af zijn. Dan heb je iets gedaan. En dat moet dan wel voldoende zijn om je minder zorgen te maken.
Ja, dat is een soort actie die je onderneemt om je eigen angstgevoel te laten afnemen.
Ja, en dat is helemaal niet zo gek, zegt hij. Dat is logisch. Maar dan moet die angst ook wel afnemen. En bij die mevrouw zie je dat er blijft altijd iets waar zij zich zorgen over maakt. Maar ze heeft daar wel aanleg voor, zeg maar. Ze slikte alles medicijnen daarvoor. Maar dat ging goed, ze had dat afgebouwd. Maar die oorlog heeft dat wel weer opnieuw bij haar getriggerd.
Ja, is dat ook iets wat experts zeggen? Van doe het minimale om die angst te laten afnemen. Maar als je meer angst dan dat voelt, onderneem actie, roep professionele hulp in?
Ja, hij zegt de grens ligt daar wanneer het echt je leven beïnvloedt. Dat je er niet in slaagt om die zorgen minder te laten worden. En dat beïnvloedt haar leven. Want zij heeft een zoon in Finland wonen. Haar kleinzoon wordt dus binnenkort jarig. Die wordt 4. Hartstikke leuk natuurlijk als je opa en oma erbij kunnen zijn. Maar zij weigert naar Scandinavië te vliegen. Want ze zegt dat ligt mij veel te dicht bij Rusland. Straks schiet Poetin ons nog uit de lucht. Nou, dat zijn wel voorbeelden van dat het je leven echt beïnvloedt. En hij zegt, ja, dat is wel het moment om naar de huisarts te gaan. Of als je het ook echt fysiek voelt, klamme handen, bonzend hart. Ja, dat het gewoon echt veel impact heeft op je leven.
Een soort halve paniekaanvallen dat je ervan kan krijgen.
Ja, nou ja, wel ja, de lichamelijke uiting van die paniek. Dus niet alleen maar de zorgen in je hoofd. Als je ook niet meer erin slaagt om jezelf af te leiden. Hè? Want die meneer zegt, nou ja, als ik 's nachts niet kan slapen, ga ik er even uit, doe ik een spelletje, stuur even een mailtje aan iemand en dan gaat het wel weer. Maar als je dat gepieker niet af kunt breken, ja, dan is er misschien meer aan de hand.
Ja, ja, wat is dan de oplossing? Naar de huisarts gaan, medicijnen en therapie?
Ja, die angstremmers kunnen daarbij helpen. En therapie, dat moet je ook leren om er zelf mee om te gaan. Hij zegt bijvoorbeeld, en dat geldt ook voor mensen die dat in mindere mate hebben, stel een piekermoment in. Dus probeer alleen je tussen 4:30 en 5 daarmee bezig te houden.
Echt doseren.
Ja, dan ga je er ook echt voor zitten. En denk je van, nou ja, goed, wat is mijn angst? En wat zou er dan kunnen gebeuren? En hoe staat het er eigenlijk voor? En als je dan s'avonds later aan denkt, dat je denkt, nee, nou, dit bewaar ik voor morgen. En dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Maar als je dat lukt, dan is dat heel mooi. Maar als je dat niet lukt, dan zit je misschien wel in het stadium dat je er hulp bij moet gaan zoeken.
Als je nachtrust eronder gaat lijden, dan moet je echt hulp inroepen. Tot slot, Eveline, jij hebt dit rapport gelezen en jij hebt mensen gesproken die bang zijn voor een dreigende oorlog. Wat doet het met jou zelf? Ben jij nu ook angstiger geworden of kan jij het zelf redelijk makkelijk loslaten?
Ja, nee, ik ben er niet heel bang voor. Nee,
en fijn.
Ja, inderdaad. Maar nee, ik heb nu ook niet het idee dat ik mijn keel ervoor moet zetten. Maar ik heb er wel meer begrip gekregen voor mensen. Of nou ja, blijkt eigenlijk dat veel mensen om me heen dat er ook wel zeggen. Mijn schoonmoeder hebt vanochtend, nou, dat er ook maar even flessen water inslaan.
Een paar blikken bonen extra.
Ja, en zo gek is dat dus eigenlijk helemaal niet.
Nee, alles om dat gevoel, dat angstige gevoel te onderdrukken.
En dat mag.
Dat mag. Ja, nou duidelijk. Dankjewel in ieder geval voor het aanschrijven, Eveline Belsma. 1 week. Zo lang duurde het voordat de NPO ingreep bij een gloednieuwe dagelijkse talkshow. Jordi Versteegde, entertainmentverslaggever. Ja, kom er maar in. Welke talkshow presteerde zo slecht dat de NPO al na 1 week moest ingrijpen?
Ja, ik denk dat de helft van Nederland of meer dan de helft het niet weet. Dit is Nederland.
We kijken even naar Eveline. Kende jij de talkshow?
Ja, ik had er wel over gelezen. En ik volg Tina Nijkamp natuurlijk.
Ja, die had het al voorspeld hè, in onze krant. Een week geleden, op maandag, hadden we een artikel in aanloop naar die nieuwe talkshow. Omdat ik zag dat persbericht van de Evangelische Omroep die dit ging produceren. En dacht van ja, het is wel weer de zoveelste talkshow bij de NPO. Terwijl al die andere talkshows die we al hebben, die slaan helemaal niet aan. Dus waarom daar dan nog eentje bij?
Ja, wat voor talkshow is het?
Kijk, zij zeggen eigenlijk dat ze het wiel opnieuw uitvinden. Ik zeg dat het een soort van ja, bejaarde bingo is, bejaarde Twitter. Ja. Want kijk wat het is, zij zeggen, wij zijn een interactieve talkshow. Dus daarmee onderscheiden wij ons. Wij gaan in gesprek met de kijker. Dus je ziet daar aan tafel niet een minister en een andere deskundige. Nee, je ziet daar eigenlijk 3 mensen die midden in de maatschappij staan. Een barman of iemand die een bloemist is. En zij gaan dan in gesprek over het nieuws van de dag. Dus daarmee willen ze zich dan onderscheiden. En je hebt daarnaast nog de kijker die via een QR-code kan meedoen met stellingen. Dus zij kunnen dan reageren zeg maar, op die uitzending. Dus zo krijg je een soort van nieuw wiel, namelijk een interactieve talkshow.
Ja, dus dan is er een uitzending op tv, er komt de QR-code in beeld met een bepaalde stelling. Ja. Dan kan je als kijker thuis op de bank scannen, meepraten.
Ja.
Nou, dat klinkt als een fantastisch doorslaand succes.
Maar ik moet wel even uitleggen, denk ik, hè, van waarom dan bejaarde Twitter, bejaarde bingo. Nou ja, kijk, zij zeggen een interactieve talkshow, alleen daar hebben we toch X voor? Daar hebben we toch al die andere Instagram voor? Ik bedoel, iedereen reageert daar normaal gesproken op wat er in een talkshow wordt besproken.
Ja, alleen, daar heb je geen talkshow voor nodig,
daar
wou je zeggen.
Precies, zou je dan kunnen zeggen. En de NPO, die heb ik gesproken, die hebben namelijk een hele duidelijke opdracht meegegeven aan de EO. Maak iets onderscheidends ten opzichte van Tijd voor Max. Want dat programma wordt namelijk precies op datzelfde tijdstip uitgezonden op NPO 1.
Dus ook een talkshow?
Ook een talkshow, een concurrent. En wat zeggen ze nu na een week? de NPO. Ja, hallo EO, maar dit hebben wij niet met jullie afgesproken. Dit lijkt nog te veel op Tijd voor Max. Dus nu hebben ze ingegrepen. Ze zetten die talkshow Dit is Nederland 1,5 uur eerder, zodat het een eigen eiland wordt. Dus dat is eigenlijk de ingreep die er nu gedaan wordt. En, maar ja, het heeft 10.000 kijkers extra opgeleverd. Zitten we op 58.000. Daar betalen we geen belastinggeld voor.
Nee, dat zou je kunnen zeggen. Dan is natuurlijk de vraag, grijpen ze in omdat de kwaliteit van het programma niet goed is, of grijpen ze in omdat de kijkcijfers niet goed zijn?
Nou, de NPO zegt dat ze niet voor de kijkcijfers ingrijpen. Ik zou dan nog eens een bril opzetten, want laten we eerlijk zijn, 58.000 kijkers of 48.000 kijkers, het is alle twee ontzettend laag. En natuurlijk, het is op een doordeweekse middag op NPO 2, het hoeft geen miljoen kijkers, laat staan 500.000 kijkers te scoren. Maar alles onder de 100.000, ja, daarvoor kun je een talkshow niet laten bestaan bij de publieke omroep.
Nee, dus volgens jou ook wel logisch dat er ingegrepen is.
Ja, dat denk ik wel. En dat doen ze dan nu na een week, vind ik wel dapper. Ik bedoel, ze hadden het ook nog door kunnen laten etteren. Maar goed, 48.000 kijkers, dat zullen er de week erop 58 zijn, zoals dat nu is. Uh-huh. Dus ik snap wel dat de NPO ook wel gezien heeft van, joh, ja, misschien is dit al het moment om dan nu er iets aan te gaan doen.
Ja, de NPO die pakt dus meteen de regie om het proberen beter te laten renderen. Hoe reageert de evangelische omroep daarop?
Ja, ze zijn het totaal niet eens met de NPO. Ze zeggen, wij zijn wel onderscheidend en we blijven op deze manier doorgaan. En ik moet zeggen, ik heb gisteren ook weer gekeken. Er is ook weinig veranderd. Het blijft gewoon dit format. Twee stellingen per uitzending worden er besproken. En wat het zo irritant maakt, is dat zij dan in de studio aan een bar met elkaar zitten te kletsen. Maar ondertussen loopt er een balk mee in beeld. Uh-huh. En daar zie je dan ook nog eens alle reacties van de kijkers. Maar soms ook alweer over de tweede stelling. Dus dan zit je te luisteren naar de ene stelling. Zit je te lezen de tweede stelling. Ik raak helemaal van mijn apropos.
Ja, maar wie is de doelgroep voor zo'n talkshow, als je om 4 uur 's middags een talkshow uitzendt? Ja. Wie reageren daar dan op?
Ja, nou ja, ik zou zeggen oudere mensen. En ik vroeg dat ook aan die presentatoren. Margje en Hans, daar had ik een interview mee voorafgaand aan de eerste uitzending. Ik zeg, joh, mijn oma van 70 die hier naar hoort te kijken, die heeft geen idee wat een QR-code is. Oh, is dat zo? Een QR-code? Dat snappen zij toch wel? Ja, het blijkt dus dat niet iedereen dat weet. Alhoewel, de eerste uitzending had 500 reacties die live binnenkwamen. Is dat veel?
Ja, ik weet niet of dat veel. Ja, wat hadden ze verwacht?
Geen idee. Ik denk dat ze met iedere reactie blij waren bij de eerste uitzending. Ja, ik had het graag een kans gegeven, maar omdat zij doen alsof ze het wiel opnieuw uitvinden, maakt het dat voor mij minder sympathiek.
Okay, je zou zeggen, als er al zoveel talkshows zijn, dan hoef je het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden. Eveline Belsma, jij hebt lange tijd in Frankrijk gewoond. Hoe is dat daar gesteld met de talkshowcultuur?
Ja, een stuk beter. Ja, ik weet niet hoe jij erover denkt, Jordi, maar dat dit nu niet zo goed scoort, heeft misschien ook te maken met de overkill die er is aan talkshows. En ik vind gewoon, in Frankrijk is het niveau heel hoog, maar veel Fransen kunnen ook gewoon goed een verhaal houden. Maar ik vind dat er zo ontzettend geleuterd wordt aan die tafels. Maar door. Iedereen moet zich overal. Maakt niet uit of je er iets van weet. Ja. Dat is toch ook niet meer om aan te zien.
Iedereen vindt ergens wat van. Dat klopt. En zelfs dus nu de barman, de kapper en de winkelier. En dan kom je ook
die
op
zo'n... Die mogen ook wat vinden.
Nou, als ze een goed verhaal hebben, prima.
Ja. Ja, dat is waar. Alleen het mist wel urgentie uiteindelijk. Van waarom zou ik 's middags om 4 uur in dit geval de tv aanzetten om te weten wat de kapper uit Schubbekutteveen ergens iets van vindt. Snap je? Dat is anders als dat er een minister die daar met zijn ambtenaren uitgebreid onderzoek naar gedaan heeft, dat die iets vertelt. Of er moet een balans zijn. En die mis ik nu heel erg in dat programma tussen echte deskundigen en de mensen die midden in de maatschappij staan. Ik denk dat dat de perfecte cocktail zou zijn. Maar goed, dan nog ben ik het met je eens. Weer een talkshow. Ja, daar zit gewoon niemand op te wachten. En ik denk dat
zou je dan ook zeggen dat het niet uitmaakt wat ze doen? Het is toch wel gedoemd te mislukken?
Ik denk dat het een tijdstip is. Of het nou, nu is het 4 uur 's middags, het was 5:30. Ja, ik denk dat de mensen hebben al iets in hun ritme zitten. De mensen die graag naar een talkshow willen kijken, die kijken dan naar Tijd voor Max. En die gaan daarvoor niet ook nog eens een andere talkshow zitten kijken, denk ik. Heel eerlijk gezegd. Nee, want ze moeten s'avonds weer. Want dan is nog Jeroen Pauw op tv. En dan hebben we toch Bo. En dan hebben we Eva Jinek straks weer terug.
Of gewoon iets beter nadenken over wie je aan tafel zet. Ja. Dat hij een goed verhaal heeft. En dat het ook op elkaar aansluit. Ja. Niet maar dooremmeren.
Nou, voor nu heeft in ieder geval de NPO ingegrepen. Jordi, jij gaat voor ons in de gaten houden hoe dit programma zich verder gaat ontwikkelen.
Ja.
Hoe lang het nog op zender blijft. En mochten ze de stekker er vroegtijdig uittrekken, dan horen we het uiteraard via jou. En dan lezen we het op de site van de Telegraaf of via de Telegraaf-app. Bedankt in ieder geval voor het aanschuiven en ook bedankt voor het luisteren. Morgen om 4:30 zijn we weer. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de Telegraaf-app. Tot morgen.